Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Koppelaar voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 7 juni zal om 10 uur dominee W.J. van der Brink en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats, de derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor het evangelisatiewerk. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 10, vers 7, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Zoals u ziet moet ik vanmiddag weer zittend de dienst leiden in verband met een wondroos aan mijn rechtervoet. Die is gelukkig wel op zijn retour, maar ik kan nog niet zo lang staan. Laten we dan nu de dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen te werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Wij noemen u Psalm 130, vers 2. Laten we dan na de geloofsbelijdenis het derde vers van deze psalm zingen, psalm 130, vers 3. En laten we nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen en vele plaatsen in deze wereld belijdenis doen van het algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu eerst het aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Vader in de hemel, die alle dingen aan de Zoon hebt overgegeven, Jezus Christus onze Heer. U heeft hem gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat bijzondere heilsfeit vond plaats toen hij op aarde uw werk had volbracht. En we zien uit naar de voltooiing van zijn werk, Heere, in zijn heerlijke toekomst. We kunnen niet wachten, maar we blijven daarom u verwachten. Want u bent zelf de enige garantie dat alles wat over die toekomst gezegd is, ook zal plaatsvinden. Al wat u ooit gesproken hebt, zal bestaan. En als u die toekomstverwachtingen uit de kerk zou wegnemen, dan zouden we een doodlopende weg bewandelen, waar niemand lafenis kan krijgen en waarin we dorstig en hongerig zullen omkomen. Maar er is in Christus Jezus vergeving van zonde. Door de kracht van zijn naam, vanwege zijn volbrachte werk. En we zullen vanavond mogen zien dat die vergeving van zonde, dat volbrachte werk van u destijds op aarde, noodzakelijkerwijs moet uitwonden en de voltooiingen ervan. En dat u wil ook dat uw gemeente daarnaar uitziet, omdat u dat zelf ook doet. Zoals Paulus schrijft in de Hebreeënbrief, dat u voorts verwachtend bent, totdat al u en onze vijanden aan uw voeten zijn onderworpen. Heere, geef ons dat blij vooruitzicht. In het bijzonder ook als er zorgen zijn in ons persoonlijk leven, vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, of beperkingen die dreigen, of ziekte die zich heeft aangediend en die waarschijnlijk niet meer over zal gaan. U kent ons, Heere, en weet ook wat een verdriet en weerstand het kan opleveren in ons hart om uw weg te begrijpen, laat staan het met u eens te zijn. Maar schenk dan de genade, Heere, om te mogen zeggen, Vader, wat gij doet is goed. Dat is echt genade. Leer ons slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. En dat is ook zo als we denken aan het wereldgebeuren wat ons angst aan kan jagen. Want waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe in Nederland, waar de wetteloosheid alsmaar toeneemt? En de theorieën die geventileerd worden tot in de Staten-Generaal toe, ze zijn zo bedreigend. Als mensen geloven dat er complotten zijn, geheime complotten. En als we dan denken aan wat deze week in de Eerste Kamer zal plaatsvinden, die stemmingsvergadering over de conversiewet, kan ons de schrik om het hart slaan. Want als die wet wordt aangenomen, Heren, dan zal het voor ons als pastors erg moeilijk worden om mensen met een andere geaardheid werkelijke hulp te bieden. En u weet dat het het hart van onze pastors is om dat wel te doen, omdat het ook uw hart is. Geef dat die wet wordt afgestemd, Heere. Schenk de genade aan ons land en volk dat we ons niet overgeven aan het goeddunken van onze verdorven harten, maar dat we zullen bewogen worden tot het geloof dat u regeert. En dat u almacht eenmaal zult tonen. En dat we dan met grote schrik en ontsteltenis, als we zonder geloof dat zullen meemaken, u zullen zien in uw volle majesteit en heerlijkheid. En dan, wat dan? O God, geef toch dat wij, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, onze familieleden, onze vrienden en kennissen, al die mensen waarvoor we bidden, geef dat wij behouden worden. Dat we voordat u terugkeert op de Olijfberg bij Jeruzalem, en de dag begint, de grote dag des oordeels, we mogen weten met allen die ons lief en dierbaar zijn, geborgen te zijn onder de vleugelen van uw barmhartigheid, onder de vleugelen van uw liefde. En te mogen weten dat ons een beter lot is bereid, en dan de heilzon zal dagen, als u als de zon der gerechtigheid zult opgaan over de wereld. En Jeruzalem, het zal meemaken wat Jesaja profeteerde. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Zegen ons daartoe met geloof, Heere, in al wat u ooit gesproken hebt, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel vanavond in Handelingen 3, de versen 1 tot en met 21. De bekende geschiedenis van de kreupele die genezen wordt. Je mag ook lezen de verlamde. Sommigen vertalen dat liever ook zo. Hij was immers niet in staat om op zijn voeten te staan. Wij lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in Handelingen 3 vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Dat was 3 uur 's middags. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die het schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat ze de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de verlamde die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u zo ons doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst des levens hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden, waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. Tevens vormt deze perikoop de tekst voor de prediking, waarbij we een aantal teksten hopen te laten spreken voor uw hart, als het zaad wat in uw hart gezaaid wordt. We gaan als inleiding op de preek zingen uit het gebed des Heren, de versen 3, 6 en 9. Het gebed des Heren, vers 3, vers 6 en vers 9. Het was een drukte van belang daar bij de Schone Poort die toegang gaf tot het grote tempelplein. En veel mensen die de trap op liepen naar de poort toe, die zagen dat bekende gezicht van die verlamde man die al vanaf zijn geboorte verlamd was. Hij was nu 40 jaar oud. Dat wisten de mensen wel in Jeruzalem. En van die 40 jaar had hij misschien wel 35 jaar daar bij die poort gezeten. Want ja, hij werd elke dag daar naartoe gedragen. En dan zat hij daar de hele dag, of het nou warm of koud was, regen of droog, in de hoop dat hij dus liefdegaven zou ontvangen en dus ook weer eten en drinken zou kunnen kopen. Soms kreeg hij met heimwee door de poort naar dat plein waar hij niet op mocht komen, want het was hem niet toegestaan om die poort door te gaan. We weten niet hoe die man zich gevoeld heeft, maar we kunnen ons er wel een beetje een voorstelling van maken. Ellendig, hulpbehoevend, bedroefd soms, soms weer blij, soms eenzaam. En dan weer het gevoel, als mensen vriendelijk toespraken en wat gaven, dat hij toch meetelde met het volk van Jeruzalem. In ieder geval had hij het voorrecht dat er twee mannen nu die trap opliepen, waar hij bovenaan dat bordes van die trap zijn plekje had gevonden. En die twee mannen die waren vervuld van de Heilige Geest. En vervuld met de Heilige Geest betekent vervuld met liefde. Want u weet het, hè, dat Johannes in zijn brief schrijft: God is liefde. Hij heeft die niet, maar hij is liefde. De Heilige Geest die het uit de Vader en de Zoon neemt en het ons verkondigt, verkondigt dus dat God liefde is. Dus als je vervuld bent van de Heilige Geest, ben je vervuld van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Vervuld van liefde. En Petrus en Johannes keken ook vol meedogen naar die man. En ze zeiden tegen hem iets opmerkelijks. En Petrus, vers 4, keek hem aan met Johannes doordringend. En zei: kijk ons aan. Zegt Petrus: valt dat niet tegen om iemand aan te kijken? Ik bedoel, het is nog maar een paar weken geleden dat je zo ontzettend onderuit bent gegaan door de verloochening van de Heer Jezus. En iedereen in Jeruzalem weet dat inmiddels, tenminste, die geen vreemdeling in Jeruzalem is. Petrus, schaam je je niet om tegen iemand te zeggen: kijk mij aan. Nou, we weten allemaal dat we de neiging hebben mensen om mensen niet lang aan te durven of kunnen kijken. Het kan verlegenheid zijn dat je je ogen laat afdwalen. Het kan ook zijn dat je je schaamt voor iets die ander waarschijnlijk weet of misschien weet. Psychologen zeggen: als je 5 minuten lang elkaar in de ogen kunt kijken, weet je zeker dat je elkaar lief hebt. Ik heb het niet uitgeprobeerd, dus ik weet niet of het zo is. Maar er zit wel iets in, denk ik. Waarom zegt de Heilige Geest: ik wil, Lucas, dat je dit opschrijft? Petrus keek indringend naar die man en zegt tegen hem: kijk ons aan. Omdat de Heilige Geest ons wil leren dat als wij iets mogen betekenen voor anderen, en met name om het evangelie te communiceren, er eerst oogcontact gezocht moet worden. En oogcontact betekent dat je elkaar recht in de ogen kijkt. Want degene met wie je praat, die moet kunnen zien of het echt is bij je. Of dat je wegkijkt terwijl je aan het praten bent, omdat je zo trots bent op jezelf, je het allemaal zo goed weet. Je kent die houding wel, hè? Kin omhoog. Of praat jij als christen met iemand die rustig in de spiegel van jouw ziel mag kijken. In je ogen. Opmerkelijk, niet waar? Dat is de eerste fase. Als wij contact zoeken met mensen, ook in de evangelisatie, dat we hier ons aan moeten houden. En hij hield de ogen op hen gericht, staat er, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Blijkbaar had die verlamde man in de ogen van Petrus en Johannes liefde gelezen. Want hij verwachtte dat hij iets zou krijgen. Lezen mensen dat ook in onze ogen? Of zijn we met onszelf bezig om het goed te zeggen, goed over te komen? En zijn wij ook, als het ware, vol verwachting van hoe dat gesprek gaat lopen? En met name naar die volgende fase. Wat is die volgende fase? Petrus en Johannes zeggen tegen die man: zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus Nazarener. De Nazarener, sta op en ga lopen. Petrus die zei iets tegen die man, waarvan diezelfde draagwijdte nauwelijks besefte. Hij zei iets wat bij de mensen onmogelijk is. Sta op en ga lopen. Was Petrus dan een man die een speciale gave van de gezondmaking had? Sommigen denken dat van wel. Dat hij die gave van de Heilige Geest gekregen heeft. Anderen zeggen nee. Want elke christen heeft de volmacht, als die vervuld is met de Heilige Geest, om een ander op deze manier te woord te staan. En wat doet hij, Petrus? Hij greep de man bij de rechterhand en richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Een dubbel wonder. Niet alleen kon hij staan, zijn enkels en voeten werden vast, maar hij kon onmiddellijk lopen. De man die had nooit van zijn leven kunnen lopen. Hij wist niet wat lopen was. En hij loopt niet alleen, hij springt. Springt van vreugde en blijdschap. En boos. En springt achter de apostelen aan de tempel binnen. Hij mocht nu naar binnen. Voor het eerst. En de mensen die daar zich bij de poort bevonden. En of deels al het plein waren binnengestroomd. Die zagen dat. En ze waren ontsteld, want ze wisten wie dat was. Vooral de oudere mensen, die hadden die man al een leven lang daar zien zitten. En de kreupele die genezen was, hield zich vast aan Petrus en Johannes. En al het volk stroomde bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt. En verbaasde zich. Ze waren perplex. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door eigen kracht of godsvrucht dit hadden bewerkstelligd, dat deze man nu loopt. Waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Waarom wil Petrus nu niet dat de mensen hem recht in de ogen kijken, doordringend aankijken? Of moet ik het anders zeggen? Waarom komt er iets over Petrus heen? Beleeft hij iets waardoor hij volledig wil terugtreden? En vooral wil dat de mensen iemand anders op het oog krijgen. En dat blijkt in het vervolg van zijn toespraak. Hè? Dan heeft hij het over het kind Jezus. Dan heeft hij het over de vorst des levens. De heilige, de rechtvaardige. Petrus die wil nu dat de aandacht van hem verlegd wordt naar de Christus die hij gaat preken. Want hij weet, als Jezus Christus gepredikt wordt, wordt hij als het ware uitgeschilderd voor de ogen van de mensen. Wist u dat? Paulus die zal later de mensen in Galatië verwijten dat ze de ware leer, de zuivere leer van Christus hebben losgelaten. Wie heeft u betoverd, zegt u dan. Want Christus heb ik voor uw ogen uitgeschilderd toen ik bij u was. Toen ik in Galatië, tegenwoordig Turkije heet, bij u in de dorpen preekte, toen heb ik in het spreken over Christus hem als het ware voor u uitgeschilderd. En hoefde u niet naar Jeruzalem om een bedevaart te plegen en daar een indruk te krijgen van wie Jezus geweest was. Overal waar hij gepredikt wordt, wordt hij voor de ogen uitgeschilderd. En kunt u zich een beeld van hem vormen. Maar opvallend is dat Petrus, en dat is de volgende fase van zijn contact met de mensen, begint te zeggen, gij Israëlitische mannen. Waarschijnlijk zijn er geen vrouwen bij geweest, omdat het de voorhof van de mannen was, waar ze terechtkwamen in de zuidergalerij van Salomo. Dat weten we niet zeker hoe dat geweest is. Dus daar blijf ik ook maar vanaf. Maar hij zegt, gij Israëlitische mannen, omdat hij zich onmiddellijk gelijk wilde maken met de mensen. Hij wilde niet dat men dacht dat zij iets bijzonders waren. Omdat ze het middel waren geweest dat die verlamde man weer op zijn benen stond en kon heupelen en springen. En dit is weer omdat de vervulling van de Heilige Geest Christus in hen doet leven. Die ooit in zijn hart liet kijken. Dat gebeurt niet zo vaak in het Nieuwe Testament dat je Christus een uitspraak hoort doen die uit zijn hart komt, in de zin van iets over zichzelf zegt. Jezus zei niet zoveel over zichzelf. Eén ding heeft hij gezegd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat was hij. Zachtmoedig en nederig van hart. En hier is Petrus dat ook. Hij maakt zich één met al die mannen die voor hem staan. Gij Israëlitische mannen. En even later. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen. We hebben dezelfde voorvaders. Ik ben één van jullie, zegt Petrus. Dat stak heel diep bij Petrus. En ik denk dat dat alles te maken heeft met zijn verloochening. We zeggen wel eens wat de duivel ten kwade heeft gedacht, dat keert God ten goede. Wel, doordat Petrus Jezus had verloochend, is hij tot grotere zachtmoedigheid gekomen en nederigheid van hart. Hij kon moeilijk wijzen naar andere mensen. Er waren altijd 3 vingers die naar hemzelf wezen. En wat de Satan ten kwade gedacht heeft door Petrus te verlokken om Jezus te verloochenen onder de vloeken en zweren, dat wordt nu ten goede gekeerd. We lezen in Handelingen 10, als hij in het huis van die officier in Caesarea is, waar de Heilige Geest ook neerdaalde. En Cornelius, die hoge officier, naar Petrus toeliep en voor hem knielde en hem aanbad, staat er. Dat Petrus zei, ik ben maar een gewoon mens. Mooi hè, ik ben maar een gewoon mens. Met andere woorden, bewijs mij niet die eer. Dat komt mij niet toe. Komt Jezus Christus toe. Weet je wat ik ook zo mooi vind? En zo navolgens waard, dat geven de Heere, wat Paulus van zichzelf schrijft. In 1 Timotheus 1 vers 13. Ik was vroeger een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Paulus zegt hier iets over zijn geestelijk leven, liever gezegd het ontbreken daarvan voor zijn bekering. Hij had een blinde haat tegen de christenen. Hij heeft ze zelfs gemarteld, kunnen we opmaken uit de woorden die erover geschreven zijn. Paulus die was wat in onze ogen misschien een soort veredelde godsdienstige IS-strijder zou kunnen zijn. Is dat overdreven? Nee, want hij was van plan om in verschillende steden in het Midden-Oosten de christenen te gaan vervolgen. Het is dat hij tegengehouden werd op de weg naar Damascus. Anders zag het er heel slecht uit voor de jonge gemeente. Een blinde haat. En nu zegt diezelfde Paulus, ik heb het in onwetendheid gedaan. In ongeloof. Dat brengt ons bij een belangrijke tekst. En die tekst is vers 17. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt. Evenals uw leiders. Eigenlijk dezelfde, precies hetzelfde als wat Paulus zegt. Alleen nu zegt Petrus het van al die mannen die voor hem staan. Hoe kwam Petrus daartoe? Wel, hij heeft eerst oogcontact gezocht. Vervolgens heeft hij van zichzelf afgewezen naar Christus. En dan komt de volgende fase. Hij confronteert hen nu met zichzelf. Met zichzelf. Hij geeft hen inzicht in wie zij zijn. Ja, al die keurige mannen die de beste zondagse pak aan hadden getrokken. Om 's middags om 3 uur bij het offer te zijn. Bij het middagoffer, het avondoffer. Hij zegt, u heeft Jezus overgeleverd. U heeft hem verloochend. U hebt de heilige rechtvaardige verloochend. En gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. U hebt de vorst van het leven gedood. Hij geeft hier een plaatje van wie deze mensen zijn. Hij laat hen zien dat ze zo schuldig staan aan haat. Haat tegen Jezus. En dat ze daarmee hun eigen zaligmaker hebben gelaten doden. En dat ze daarmee zich beroofd hebben van hun eigen zaligheid. Paulus die zal later in de Hebreeënbrief immer schrijven. Als je Jezus veracht, niet in hem gelooft, dan blijft er geen ander slachtoffer voor de zonde. Er komt geen ander slachtoffer. Als wij in gesprek zijn met mensen die we de evangelie verkondigen, dan is dit de moeilijkste fase, denk ik. Want de moderne mens wil niet horen dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Het is daarom goed om dat in te kleden. Ik heb bij Spurgeon daar iets moois over gevonden. Spurgeon zegt, die mannen die daar stonden voor Petrus, die waren niet onschuldig hoor. Als die zegt, je hebt het er onwetend uit gedaan. Maar, zegt Spurgeon, laat hen hun fout inzien en berouw tonen voor wat ze gedaan hebben. Want hun vergeving is zeker. Dus, in gesprek met mensen, laten we hen aantonen hoe fout het is om niet te geloven in Jezus. Want dat is immers de hoofdzonde waar alle zonden uit voortkomen. Niemand gaat ook verloren omdat hij het vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste gebod overtreden is, maar omdat hij niet geloofd heeft in Jezus Christus. Laat mensen horen waarom dat verschrikkelijk is. En Lord Jones die geeft nog een ander argument wat je kan gebruiken. Hij zegt als hier staat, je hebt het in onwetendheid gedaan, dan is dat niet gebrek aan verstand of intelligentie. Nee, maar ze waren te trots. Ze waren te trots. En dat is altijd een aanknopingspunt, hè, in een gesprek. Want ieder mens heeft iets van die trots. De oerzonde van het paradijs. U, ik, allemaal. En dat kun je dan ook zeggen in een gesprek. Je zult ook wel net zoals ik er wel eens van balen dat je zo trots kunt zijn op jezelf. Maar zegt Lloyd Jones, die artspredikant uit Engeland, maak mensen bewust van de zegeningen van de verlossing, zoals de vergeving van zonden en het nieuwe leven dat ze mogen binnengaan als ze tot geloof komen. Dus aan de ene kant maakt ze bewust van het feit dat ze zondaar zijn. U bent net zoals ik trots van nature. Maar aan de andere kant positief. Besef je wel wat je mist. Welke zegeningen je mist. Als je niet gelooft in de Heer Jezus. De zegening van de verlossing. Van de vergeving van de zonde. Onthouden. Wel. Dit gaat vooraf, deze ontdekking, die plaatsvindt bij die mensen als Petrus hen dus aanwijst wie ze werkelijk waren, in een afkeer van Jezus. En de prediker van Jezus als de vorst des levens, die geleden heeft om zondaren te kunnen zaligen, te kunnen redden. Dan zegt hij aan uw broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Om dit te begrijpen moeten we iets weten van de achtergrond van het Joodse denken en liever gezegd het Oud-Testamentische denken. Je kon op twee manieren schuldig staan en dat is eigenlijk in de Nederlandse rechtspraak nog steeds zo. Je kon schuldig staan aan de dood van anderen door schuld. De Bijbel noemt het voorbeeld van twee mannen die aan het houthakken zijn. En bij de een vliegt de bijl van de steel en die treft de ander op zijn hoofd en die valt dood neer. Dat heeft hij niet met opzet gedaan, maar door schuld. Het was wel zijn schuld dat die man dus overleed. En het tweede is, de zonde met opgeheven hand, zoals dat in de Bijbel staat, iets wat je bewust willens en wetens doet. Die eerste zonde, die man die aan het hout hakken was en zag dat het bijl van de steel vloog en zijn kameraad trof, die was niet wetend, was zich niet bewust van wat er fout ging. Wel, zegt de Heilige Geest door de mond van Petrus, ik verklaar hierbij dat al jullie zonden, alle zonden die je willens en wetens gedaan hebt, zonden zijn die je niet bewust was. Ik verklaar hier dat jullie voor mij zonde zijn, rein, heilig. Kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wel, als Paulus later zegt, ik was een man die christenen martelde. Maar ik heb het in onwetendheid gedaan, in mijn ongeloof. Dan ligt hier een tip van de sluier op. Als iemand in ongeloof leeft, dan zijn alle zonden die hij doet en aan te rekenen, waar stelt hij schuldig in, dan is er geen sprake meer van verontschuldiging. Verminderde toerekeningsvatbaarheid of zo. Absoluut niet. Maar als iemand tot geloof komt, ze zonder beleid en berouwt, zoals die mensen op de Pinksterdag die in hun hart doorstoken waren en zeiden, mannen en broeders, wat moeten we doen? Dan verklaart God, omdat ze de zonde beleiden en geloven in het offer van Jezus Christus, dan verklaart God ze zondeloos. Oftewel, zoals in zondag 23 staat, dat God ons ziet alsof we nooit zonde gedaan hebben. Of we nooit zonde gekend of gedaan hebben. Dus alle zonden worden verklaard met, u heeft zich laten misleiden. Het was door dwaling, zoals het in het Oude Testament ook wel genoemd werd. Een onwetendheid. De Satan had je zinnen verblind. Want je was nog niet tot geloof gekomen. Iemand dat tot geloof komt, dan wordt die verblinding opgeheven. En dan ga je zien, ik heb tegen God gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn ogen. En waar die verblinding wordt opgeheven, daar komt ook de drang om de verlosser Jezus Christus te leren kennen. Om door hem verlost te worden. Het is ook heel opmerkelijk dat er een zin staat in dit gedeelte, wat niet zo makkelijk gemaakt wordt om dat te verstaan, in vers 16. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. Eenvoudiger gezegd, de naam van Jezus Christus heeft deze verlamde sterk gemaakt door het geloof in die naam. Welk geloof? Van wie? Van Petrus? Johannes? Nee, van die verlamde man. En het geloof dat er is door hem, Jezus, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Wat staat hier eigenlijk? Wat je niet zo vaak leest in het Nieuwe Testament. Dat deze man geloofde wat Petrus en Johannes zeiden en het deed. Petrus en Johannes zeiden, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. Sta op en wandel. Hij nam dat aan als de waarheid. Hij geloofde dat. En het gebeurde. Waarom staat het zinnetje hier? Om ons in onze tijd waarin we zo makkelijk ons verschuilen achter God moeten doen. Genade is genade. Geloof is een gave van God. Dat kun je niet pakken. Hè? Je kunt er alleen maar om bidden. Het zinnetje staat er om ons wakker te schudden. Als God door zijn knechten iets zegt. Of door je ouders die namens God spreken. Omdat ze het woord gebruiken. Dan heb je keuze of je het doet of niet. De Heer Jezus zegt niet aan het eind van de bergreden. Ik heb je nou verteld wat het leven van een christen inhoudt. Bid er maar veel om. Of je dat ook mag doen. Nee. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Hier wordt heel duidelijk gezegd dat het geloof van deze verlamde man een rol speelde in zijn genezing. En dan zegt Petrus, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht des Heren. Hij zegt, hij richt zich dan weer tot die menigte van mannen die daar staat. Waar hij tegen gezegd heeft, jullie hebben de vorst des levens gedood. Wat hebben jullie gedaan? En waar hij ook tegen gezegd heeft, maar deze is door de Vader aangewezen tot de verlossen van onze zonden, door zijn lijden. En nu zegt hij, beet het en bekeert u. Hij zegt ook weer niet van mensen, denk er nou eens over na wat jullie gedaan hebben. En keer eens tot jezelf in. En zie eens hoe je dat kunt veranderen. Want je hebt een heel verkeerd beeld van de Heer Jezus. Nee, hij zegt, betert u. Er staat een woord in de grondtaal, dat betekent een andere manier van denken. Een andere manier van opvatting. Een andere opvatting. Dus niet iets, als je dan straks thuis komt, dan moet je er eens over gaan denken. Dan moet je misschien eens even jezelf onder handen nemen, of je het wel goed gezien hebt. Ter plekke. Zoals Petrus dat ook gedaan heeft op de Pinksterdag. Ter plekke, als de mensen vragen wat moeten we doen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ik denk wel eens, we hebben in de kerk een verdraaid beeld over het woord bekering. In de eerste plaats is beteren dus een andere manier van denken. In de tweede plaats is bekering omkeren. Dat tweede woord betekent omkeren. God vraagt van ons dat we dat ter plekke doen als we zijn woord horen. En hij rekent het ons aan als we het niet doen. Die deze mijn woorden horen en dezelfde niet gedaan hebben. En die de weg geweten hebben en dezelfde niet bewandeld hebben. Die worden geslagen met vele slagen. Realiseren we ons wel dat het verkeerd is om te denken over geloof en bekering als iets wat in ons langzaam maar zeker moet groeien. Totdat een zekere rijpheid heeft gekregen. En dan is het moment gekomen dat je mag zeggen een kind van God te zijn. De Heere vraagt van ons gehoorzaamheid aan zijn stem. Heden, indien gij zijn stem hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Mag ik een voorbeeld geven wat het misschien kan verhelderen? Een jongeman was op weg in zijn auto naar een sollicitatiegesprek bij de directeur van een bedrijf. En van de zenuwen let hij niet goed op en op een kruising botste hij op een auto die van rechts kwam, die hij geen voorrang had gegeven. En hij was zo kwaad, want ja, hij was al aan de late kant, dus hij remt, hij stuift zijn auto uit en hij loopt naar de bestuurder van die andere auto, die het raampje opendraait en hij begint hem uit te schelden, uit te kafferen en geeft hem bovendien ook nog een stomp in zijn gezicht. En dan draait hij zich om en dan speert hij terug naar zijn eigen auto, geeft gas en rijdt naar dat bedrijf waar die sollicitatie moest plaatsvinden. Toen werd hij door de receptioniste op een stoel gezet en hij moest de hele tijd wachten. Hij zat zich te verbijten van de zenuwen. En uiteindelijk mag hij binnenkomen in het kantoor van de directeur. Dan zit hij tot zijn grote ontsteltenis dat het de man is die hij in zich gezicht gestompt heeft, die hij aangereden heeft. Toen dacht hij, ja, dit is een volkomen mislukking. De sollicitatie die gaat niet door, dat kan niet meer. En hij keert zich om en loopt naar de deur van het kantoor. En dan hoort hij achter zich een stem die zegt, je mag komen werken bij ons. Je bent welkom in ons bedrijf. Keert hij zich om, kijkt in de ogen van die directeur en ziet daar een liefde die hij niet begrijpt. Is perplex. Hoe is dat mogelijk? Maar die directeur verzekert hem dat het zo is. En dat geeft een complete verandering in de gedachtenwereld van de jongen. Hij dacht eerst aan die directeur toen hij hem aanreed. Wat een lomper ik zeg. Zijn eigen schuld aan het ongeval, dat had hij maar even gedeleerd. En nu zag hij daar iemand innemend. Vol liefde. Dus toen hij zich omkeerde naar die directeur en zijn gedachtenwereld veranderde, werd voltrokken. Beter en betert u en bekeert u. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. En dan wordt er een woord gebruikt wat wij in onze tijd niet meer kennen, maar dat heeft te maken met de manier waarop toen geschreven werd op een wastafeltje. En dat wastafeltje werden de letters ingebracht in de was. En als dan dat wastafeltje zijn functie die men had, die men nodig was, dan werd dat weer glad gestreken. Dan zag je helemaal niks meer van die letters. Tegenwoordig als je op een papier met inkt wat schrijft en je probeert dat uit te wissen, dan blijft er altijd wel een vlek achter. Maar zo'n wastafeltje bleef helemaal niks achter. Dat is het beeld wat hier door God gegeven wordt. Als je van gedachten verandert en de Heer Jezus Christus aanneemt als je zaligmaker, je afkeert van de wereld en je toekeert aan hem, dan worden je zonden zo uitgewist dat je ze nooit meer terugziet. In een zee van vergetelheid. Jij ziet ze niet meer terug en God is ze vergeten. Omdat ze uitgewist worden. En dan spreekt Petrus over de tijden van de verkwikking die zullen komen. En even later heeft hij het over de tijden van het herstel van alle dingen. Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En een Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Wij staan niet tussen die mannen in, hè? Maar als we er tussen gestaan hadden, dan hadden we geweten waar hij het over had. Want ze waren opgevoed bij alle profetieën, tientallen profetieën vanuit het Oude Testament aan het volk Israël meegedeeld. Die gingen over het vrederijk wat komen zou, oftewel het koninkrijk van God wat op aarde zou komen. En dat koninkrijk van God wat op aarde zou komen, daar heeft de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding met zijn discipelen over gesproken. En uiteindelijk vroegen de discipelen aan hem, zult u in deze tijd het koninkrijk weer oprichten? Sommigen denken dat dat een domme vraag was, maar dat was een hele intelligente vraag. Er was alle reden om dat te denken dat het nu spoedig zou gaan gebeuren. Dat het volk Israël weer hersteld zal worden als het volk van God en de Heer Jezus Christus zou aannemen, tot bekering zou komen. De discipelen waren vol verwachting toen Jezus was opgestaan uit de doden, dat door de opstanding van Christus ook het hele volk Israël zou opstaan. Zult u in deze tijd het koninkrijk oprichten? En dan zegt Jezus, nee, dat bepaalt de Vader wanneer dat gebeurt. Daar moesten ze het mee doen en wij ook. Dus toen deze mannen hoorden, hadden ze evenals de discipelen precies in de gaten waar het over ging. Het gaat over het koninkrijk wat God weer op zal richten in Israël en in heel de wereld. En dan gebruikt de Heilige Geest een woord wat verder in het Nieuwe Testament niet voorkomt. De wederherstelling van alle dingen. De tijden waarin alle dingen worden hersteld. De tijden waarin het paradijs weer terugkeert. Waarin de planten- en de dierenwereld weer zal worden zoals het was voor de zondeval. En Paulus die zal er later bij aansluiten als hij zegt, ja, het is voor ons verborgen voor onze ogen, maar het ganse schepsel zucht als in barensnood toe, verwachtend de openbaring van de kinderen van God, als ze op zullen staan uit de doden, bij de wederkomst van Christus, en het koninkrijk van God op aarde komt. De discipelen die hadden samen met allen die opgevoed worden, werden in de synagoge al lang begrepen dat dit uiteindelijk de bedoeling van God was met het volk Israël en met de wereld. Dat uiteindelijk mensen bekeerd worden om dat in de toekomst mee te maken. Om met Christus mede erfgenaam te zijn van een wereld. Om met Christus het koninkrijk Gods te beërven. En te beleven, als je sterft, we gaan zo'n hemel in, maar straks erven we koninkrijken. Uiteindelijk is het doel van bekering, wedergeboorte, geloof, dat je met Christus die heerlijkheid van de nieuwe schepping, de hernieuwde schepping binnengaat. En je mateloos verblijd en verheugd bent in Gods recreatieve kracht en kunde en liefde. En daar zelfs aan mag deelnemen. Want Openbaring 20 leert ons dat we met Christus zullen regeren in dat koninkrijk. En dat wordt gezegd van alle gelovigen. Blij voor uitzicht wat ons streelt. De tijden van de verkwikking of verkoeling. En ik denk aan de aankomende jaren waarin we steeds verder toe zullen leven. Naar de grote verdrukking, de tijd van de hitte. En misschien moeten we ook wel zeggen, de tijd waarin het klimaat, de klimaatverandering ook de hitte fysiek zal laten toenemen. Er komt een tijd waarin de mensen op hun tongen zullen kauwen vanwege de hitte, zoals dat staat in de Bijbel. Er zal een enorme verlangen komen naar de tijd van de verkoeling, van de verkwikking. En ik denk, en ik hoop dat u het met me mee kunt denken, dat dit een van de redenen is waarom we onze naasten moeten bereiken met het evangelie. En een van de redenen, een van de motieven die je in evangelisatie kunt gebruiken. Wat denk jij hoe het gaat met de wereld? Nou, het ziet er somber uit, meneer. Nou ja, dat is wel zo als je kijkt naar wat de mensen nu bekokstoven in Amerika, Rusland en China en overal. Maar ik heb een ander verhaal voor je. Ik heb een heel goed bericht. Er komt een koninkrijk van God op aarde waarvan gezegd wordt dat de vrede op aarde zal komen. Heb je wel eens gehoord van die engelen die zongen in de kerstnacht? Ja? Nou, dat zal vervuld worden. Vrede op aarde in mensen en welbehagen. We gaan een nieuwe wereld tegemoet. Een wereld die zo aantrekkelijk, zo heerlijk, zo vol van liefde en vrede zal zijn, dat we de helft ons nog niet hebben laten aanzeggen. Is dit niet een geweldig motief om mensen te bereiken met de evangelie? En hoe bereik ik die toekomst? Door het geloven in Jezus Christus. Door te geloven in zijn offer tot vergeving van zonde. En vergeving van zonde betekent dat je het eeuwige leven hebt. Het eeuwige leven hebt. Ik las ergens, bekering is hier in de boek Handelingen niet alleen een persoonlijke ervaring. Maar een uitzien naar de verkwikkingen van de toekomst. Van de heerlijkheid van koning Jezus. Die zal tronen in Jeruzalem op de troon van zijn vader David. Die heeft hij nog nooit beklommen. En koning zal zijn over de ganse aarde. En we met hem in dat koningschap zullen delen. Dan zal de milde regen neerdalen. Onze vader had het over de vroege en de spade regen. En ze zeiden de vroege regen die valt op de Pinksterdag. En de spade of late regen bij de wederkomst van Christus. We zullen ons verblijden over hem die komt om de aarde te richten. En het wreed geweld zal laten zwichten. En zijn heerlijkheid zal tonen. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Psalm 98, vers 2 en vers 4. Laat ons danken, gemeente. Heere, wij danken u en loven u dat u de goede schepper zijt en in Christus Jezus ons belooft dat we die herschepping van straks in uw toekomst zullen delen om de vreugde van uw heil te zullen smaken en gewaar te worden dat al wat u ooit hebt laten profeteren volledig vervuld zal worden. Intussen, Heere, wacht ons nog een zware tijd voordat u terugkeert. Maar er is vaak gezegd in de kerkgeschiedenis, het zal zijn in de laatste tijd voor de wederkomst, zoals het was in de eerste tijd van de kerkgeschiedenis. Heere, we zien eraan uit dat er mannen en vrouwen zijn die met dezelfde vrijmoedigheid als Petrus en Johannes en de andere discipelen de naam van Jezus Christus hebben groot gemaakt. Die is en die zijn zal. De God die de goede herder is, de weg, de waarheid en het leven. Maar ook, Heere, dat die vervulling door de Heilige Geest in de kerk in de eindtijd teweeg brengt. Dat we ook kunnen en durven zeggen, sta op en wandel. Met een autoriteit die niet van ons is, maar door de Heilige Geest van de Vader en de Zoon in ons wordt verheerlijkt. Wij smeken u, Heere, om die opwekking te geven, opdat we voordat de dag van uw Heerkracht aanbreekt en u zult verschijnen op de wolken, en ook hier in Schiedam nog velen zullen worden toegebracht, nog velen zullen komen tot geloof in Jezus Christus, en er tekenen zullen geschieden die de prediking en de evangelisatie ondersteunen. Heer, u bent dezelfde God als toen. En we weten dat alle dingen die we u vragen niet zomaar zonder meer verhoord worden op de manier die wij graag willen. Maar wij pleiten op dat woord van Jezus zelf. Al wat gij de Vader zult bidden in de naam van de Zoon, dat zal hij u geven, zo gij het bidt in geloof. In dat geloof, in dat vertrouwen, Heere, willen we ons gebed besluiten en onze dankzegging. Amen. Psalm 69, en daarvan het 14e vers, is onze slotpsalm. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. En wat er verder volgt in Psalm 69, vers 14. Geliefden, gaat nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.